Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit 1 Petrus 5. We zingen psalm 119, vers 10. Psalm 147, vers 6. Psalm 123, vers 1. En psalm 72, vers 7. De schriftlezing voor deze morgen is uit 1 Petrus 5. We zingen psalm 119, vers 10. Psalm 147, vers 6. Psalm 123, vers 1. En psalm 72, vers 7. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heer der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 119 en daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien. Ter hoge vierschatering, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Psalm 119, vers 10. Schriftlezing gemeente is morgen. U vindt u het Nieuwe Testament. Eerste Petrusbrief. En daarvan het laatste, dat is het vijfde hoofdstuk. Wij noemden u 1 Petrus 5, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zijt de oude onderdanig en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met ontmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Terwijl hij wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en verderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de mede-uitverkorene gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen.
Gemeente, vanmorgen een brief. Brief van Petrus. En als u thuis komt en er ligt een brief op tafel met een ander adres dan dat van u, dan zult u die brief denk ik niet openen. Moet wel voor u zijn. Mag ik u vragen? Deze brief is geschreven aan de vreemdeling. Is dat vanmorgen aan het goede adres bij u? Brief voor vreemdeling. En al is het dat u zegt, zo'n vreemdeling ben ik niet. Ik ben wel een vreemdeling van God en van mezelf. Maar geen vreemdeling zoals Petrus dat bedoelt. Mag ik u toch vragen om mee te lezen. Om te bidden dat dit woord ook voor u toegepast mag worden. Dat u ook zo'n vreemdeling mag worden. Want dat is wel een zaak. Hè? Een vreemdeling in de genade. Een vreemdeling die hier beneden zich niet meer thuis voelt. Dat is wel een wonder. Hè? Zo worden we als regel niet geboren, denk ik, als vreemdeling. We zijn in het paradijs gevallen. In het paradijs waren we vertrouwd met God. We kenden hem aan de wind des daags. Maar met de val is de duisternis gekomen. Geen godskennis meer die toereikend is. We hebben tegen God en voor de duivel, tegen de hemel en voor de aarde gekozen. Dit is onze verblijfplaats. We zijn mensen geworden die het hier op aarde goed naar hun zin hebben. En slechts als we zeer oud en gebrekkig worden of als het zo tegenloopt en er vele slagen zijn, dan kan het zijn dat we zeggen het hoeft niet meer. Maar dat dagen later als regel zouden we hier maar zo lang mogelijk willen blijven. En ons verblijf zo aangenaam mogelijk maken. En dan moet ik u eerlijk vragen, bent u nou daarom vanmorgen hier gekomen? Bid stond voor de bewoners van de aarde. Wezenlijk, al zult u dat misschien niet zeggen, maar toch wezenlijk om hier maar nog zo lang mogelijk te blijven. Dat het goed mag zijn hier. Ik gun het u. Ik gun het u, maar het is te kort. Of bid stond als een reiziger. Een vreemdeling die hier niet meer kan aarden. Die op weg is naar een beter vaderland. Die een stad zoeken. Waarvan God kunstenaar en bouwmeester is. Een reiziger op weg naar de Godstad daarboven. Om hulp op die weg te ontvangen. Gemeente, een vreemdeling is een wonder. En ik wil er vanmorgen niet over uitweiden. Of misschien wil ik dat eigenlijk wel. Maar kan het niet zoals ik me dat voorstel. Maar ik moet u er toch op wijzen. U moet een vreemdeling worden hier. Maar hoe wordt u dat dan? En zou u dan voor uzelf dat nog eens willen nalezen in het begin van deze Petrusbrief aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn? En dan krijgt u een aantal streken waar die vreemdelingen verkeren. En dan staat er achter de weg waarin God nou een vreemdeling maakt. Want ach, dat zullen we als de kerk dan wel toestemmen dat we een vreemdeling moeten zijn. Maar weet u nou ook hoe dat moet? Een vreemdeling worden en nog verder hoe dat gaat. Hoe dat moet, u leest het. Dat is een drie-enig werk. Een vader die verkiest naar zijn eeuwig voornemen. De geest die heiligt. U afzondert. Om de vier ogen neemt. En u laat zien. Uw verlorenheid. Uw rampzaligheid. Uw goddeloosheid. Om in die weg afgebroken te worden. En op het uur der minne. Overgezet te worden in die ander. En daar heeft u de persoon van de zoon. Met wie een mens dan door het ware geloof verenigd wordt. In de gehoorzaamheid des geloofs gebracht wordt. Om nou dit lam te volgen op weg naar huis. Zo maakt God vreemdelingen. Een verkiezend vader. Een heiligende geest. En een verlossende zoon. Zo maakt God vreemdelingen. Die kunnen het hier door de liefde overwonnen en voor de liefde ingewonnen niet meer houden. En die gaan op weg. En die gaan onderweg vragen om op die reis door God te worden ondersteund. Vanuit het nodige te worden voorzien. En dat is waar wij vanmorgen met de hulp des Heren u bij zouden willen bepalen. Die houden bidstond. Bidstond voor vreemdelingen. Jawel, bidstond voor vreemdelingen. Uitgaande van hetgeen u is voorgelezen uit het vijfde hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. En daarvan met name de versen 5b tot en met de 7, waar wij lezen. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoofdvaardige. Maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, omdat hij u verhogen te zijn in tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Tot zover. Bidstond voor vreemdelingen. Reizigers dus. Ten eerste de vreemdeling. Ten tweede de vernedering. Ten derde de verzorging en verhoging. De vreemdelingen, ik heb u ervan gesproken, dat is met het adres van deze brief. De vreemdelingen in de verstrooiing. Ten tweede de vernedering. Zijt met de ootmoedigheid bekleed en vernedert u onder de krachtige hand Gods. En de verzorging en de verhoging. Hij zorgt voor u en hij verhoogt u. De zijne tijd. Bidstond voor vreemdelingen. De vreemdeling, de vernedering en de verzorging en verhoging. Laat ons eerst samen nog zingen van Psalm 147. En daarvan het zesde vers. Het zesde van 147. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen en vrezen. Zijn de hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 147. stond voor vreemdelingen en door vreemdelingen. Vreemdeling, ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Als kinderen zijn vreemdelingen geworden. Voelden zich eenmaal hier wel thuis, in hun eertijd, maar nu niet meer. Wat is er gebeurd? Ze zijn getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Wat is dat eigenlijk? Getrokken uit de duisternis. Welke duisternis dan? Ten eerste de onkunde. Wij weten niet wie we zijn. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. De onkunde wie ik ben. Gevallen schepsel. Die leeft onder het oordeel Gods. Die op weg is naar een eeuwige rampzaligheid. En een mens weet dat niet. Ook al hoort hij het iedere zondag. Hij weet het niet. Onkunde. Wie God is. Wat zonde is. Duivel is. Onkunde. De duisternis. Voort van Satan. De overste van deze wereld. Hij weet het niet. Voort de duisternis van de zonde waarin hij leeft. Waarin hij een welgevallen heeft. Die als een zoete beet onder de tong wordt gekoesterd. De duisternis van de dood. Deze wereld, een oord vol van schaduwen des doods. Hij weet niet van zijn toekomst. Eeuwig van God gescheiden. En als dat volk, geliefde, dat van eeuwigheid is verkoren door de Vader, is getrokken uit die duisternis, uit die onkunde. Dus er is kennis gekomen. Bevindelijke kennis. Ze hebben met een schreeuw gezien wie ze zijn. Gemeente, ieder van Gods kinderen zal dat op eigen wijze beleven. Zo is mij vergaan. Ik heb het u ook wel eens gezegd. Dat je wakker wordt. Je ligt op de rand van de ravijn hier. En ik had erin kunnen liggen. Dus het licht opgaat. Maar nog dieper. Wat je zelf waarneemt als een die hangt. Aan een rottende draad boven de vlammen van de hel. Dan word je met een schreeuw wakker. Als je dat gaat zien. Op weg naar de verdoemenis. Licht doorbreekt, bevindelijk. Dan worden mensen een schreeuw wakker. Verloren. En als God het niet vergoedt voor eeuwig verloren. Kennis. Van onze verloren staat. Dan is de rust opgezegd. Dan gaan we in het verborgene het aangezicht van een onbekende God zoeken. Dan kunnen we de plaats nog aanwijzen. Of ons hart mochten uitstorten. En die schreeuw naar omhoog. Zou ik nog met u verzoend kunnen worden? Zou ik nog bekeerd kunnen worden? De angst er helpt mij alle troostheid missen. Omringd door benauwdheid, maar ook door droefenissen. Dat is zo wezenlijk, gemeente. Dat er dan ook een droefheid is om deze God, die door de zonde van mij gescheiden is, om deze God nou nooit meer te kunnen. Kennis. Niet alleen van de verlorenheid. Maar ook van de rechtmatigheid van het verloren gaan. Want het is één, als we in het begin schreven, verloren. U zei het nog, voor eeuwig verloren. Maar als de Heer het doortrekt, dan komt er iets bij. Naar recht verloren. Naar recht verloren. Dan gaat de ziel de nekslag krijgen. Hier. Dan buigt hij. Dan breekt hij. Onder het vonnis Gods. En dan moet hij een welgevallen nemen aan de straf van zijn ongerechtigheid. Dan krijgt hij kennis van het verdoemelijke van de zonde. Van de ontheiliging, de ontering van dat lieve wezen Gods. Kennis van de zonde. Kennis van de hel. Kennis van Satan. Kennis van de dood. En zo wordt hij getrokken tot kennis en tot het leven in Christus. Want hij gaat als een desdood schuldige die het onder God verloren moet geven over in de handen van een schuldovernemende borg. Dan leert hij het leven kennen in hem die van de hemel is nedergedaald om alles te doen wat ik heb laten liggen. Die al de schuld heeft gedragen. In de uiterste benauwdheid het heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die nooit genomen heeft en toch moest wedergeven wat ik God onthouden heb. O, dat grote wonder. Om in hem te mogen komen. Uit mezelf over te gaan in hem. Dat is het stondeke van het welbehagen Gods geliefde. Dan leer ik ook het leven kennen in de Zoon van Gods liefde. En door hem krijg ik een teruggang tot God en tot zijn gemeenschap. Dan gaat een wereld open. En dan sta je wel eens bij ogenblikken. Heer, is dat nou waar? Dan zijn ze getrokken uit de duisternis. Tot de kennis. Tot het leven. Tot de gemeenschap. Tot het licht. En dan mogen ze toch wel eens met Paulus zeggen. Dat het God behaagd heeft ook in hun hart te schijnen. Tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus Jezus. Een doorbrekend werk. En die zijn vervreemd van deze wereld. Die zijn door de liefde bedorven voor deze wereld. Voor deze God-hatende wereld. Voor deze afgevallen wereld. En die moeten terug naar God. En dan begint de reis. Ja, hebben we toch gezegd. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Mooi terug, jongen. Terug. Gaat de reis beginnen. Die grote reis. En je kunt niet bekijken hoe het afloopt. Hè? Of niet. In het begin. Ik zal opstaan. En halverwege. Ik weet niet meer hoe ik verder moet gaan. Maar ze zullen de reis volbrengen. Maar dit is zeker. Zij worden afgezonderd. Van de wereld. Openbaring 14. Hè. Uit de mensen en van de aarde gekocht, losgemaakt. En nu gaan ze op reis. Daar valt een onderscheid tussen de kerk en de wereld. Ten eerste geliezen, dat volk krijgt een reisdoel. Een mens buiten de genade leeft voor het vaderland weg. Heeft hij een doel? Nou ja, korte termijn. Dit verdienen, dat huis kopen. Gezondheid zijn van die ondergeschikte doelen, zeggen wij. Maar voor de wereldse mens is het de hoofdzaak. Maar wezenlijk heeft hij geen doel. Het is dan ook een doelloos en zinloos leven. Maar nu, als genade verheerlijkt is, als een mens overgegaan is in die ander. En eens anderen is geworden. Dan heeft hij toch een reisdoel. En ik zeg niet dat ik het elke dag kan zeggen. Maar toch wel eens moment als ze het vragen. Waarheen reis gij? Ik ben op weg naar de liefde. Om eeuwig de liefde lief te hebben. Eeuwig de liefde lief te hebben. Dat is reisdoel. Maar ook een reisweg. Een andere weg, een smalle weg. De weg van Gods geboden. U heeft het gezongen, Psalm 19, vers 10, kijk het maar eens na. Dat is de weg van Gods geboden, want God liefhebben is zijn geboden houden. En dat is niet zwaar, Dat is geen juk. Of is het het juk waar Christus van spreekt in Matthäus zelf? Dat is iets zwaar. Want die wet is in het hart geschreven. En de liefde is in het hart uitgestort en daarom is die wet niet zwaar. Dat is de weg van Gods geboden. Een reisdoel, God. Een reisweg, zijn geboden. Achter Christus zelf. Reisgezelschap ook, dat is ook anders geworden. Dat is ook anders geworden. Ander reisgezelschap. Wat zingt de kerk? Weg, gij arme wereldlingen. Uw gezelschap ons mishaagd komt. Gij Jezus lievelingen die het beeld van Jezus draagt. Dat is een ander reisgezelschap. Wat is het reisgezelschap van de kerk? Weet u dat? In de eerste plaats een drie-ene God. Hoe gaat Gods kind door dit leven? Leunend op de liefste, op de Zoon. Voorgelicht door die dierbare geest. Die leidt in al de waarheid. Een omringd met vaderlijke zorg. Daar weet je wel iets van of niet? Vaderlijke zorg. Dat is reisgezelschap. Zou je dan ooit nog met de wereld willen voortreizen? Als je weet in welk gezelschap Gods kind mag verkeren? Een drie-ene God. En de engelen. Die gedienstige geesten. Uitgezonden voor de uitverkorenen. Om ze op handen te dragen. Opdat uw voet zich al geen steen zal stoten. Wat voor steen die mij eeuwig ten val wil brengen. Aan geen steen zal stoten. En die de ziel straks dragen in de schoof van Abraham. Engelen. Reisgezelschap. En Gods kinderen. Ik heb mijn hand en hart gegeven aan het volk dat Jezus kent. Ik had het hand en voeten mogen zijn. Zelfs zonder woorden. Gemeenschap te mogen hebben met elkander. Dat is reisgezelschap. Ik zou willen zeggen. Misschien horen daar ook nog de instellingen van God bij. Want die zijn mij gezangen geweest in dagen van mijn vreemdelingschap. Een reisdoel, een reisweg, een reisgezelschap. En reismiddelen, levensmiddelen, teerkost. En daarom bent u ook vandaag dat te vragen. Weet u nog wat u moet vragen op de middag? Wat Paulus zegt in 1 Timotheus 6, hè? Voedsel en deksel meer is niet nodig hoor. Dat is dus bedekking voor uw lichaam, een onderdak, een huis en voedsel voor uw lichaam. Daar moet u mee vergenoegd zijn. U moet niet naar rijkdom staan. Nou, het kan zijn dat u toch rijkdom krijgt, hè? Dat kan. Een zegen op uw arbeid dat u toch een rijkdom verwerft. Dat heeft u niet gezocht, dat kreeg u. Dat is goed. U krijgt er nog wat bij. Weet u wat? Lazarus. Rijken onder ons, u krijgt er Lazarus bij. Wat een genade, hè? Dat je Lazarus erbij krijgt. Kun je rijkdom aan kwijt? Anders zou je er nog mee omkomen. Was de Heer het toch goed, hè? Met rijkdom geeft hij Gods volk ook nog aan Lazarus. En die is er ook goed mee. En al die Lazarussen zullen straks die anderen welkom heten. In de eeuwige tabernakelen daarboven. Levensmiddelen. Geestelijk, het woord Gods. Teerkost. Om te verteren. Om te verteren. Niet horen. Smaken niet alleen, maar verteren. Eén worden met het woord. In deze dingen is het leven van mijn geest. Zegt Hiskia. Teerkost. De kerk hoort er ook bij de levensmiddelen. De bediening van het woord. De bediening van de sacramenten. Bezoeken van de zielen thuis. Heel bijzonder hoort ook bij die levensmiddelen. Die dierbare uitladingen van de eeuwige liefde. De gemeenschapsoefeningen die er wel eens mogen zijn. Als de Heer zo laag afdaalt in de ziel. en alles wegneemt. Wat altijd weer scheiding maakt. En daar een mens met bewustzijn weer eens mag liggen. Aan het hart van die middelaar Gods en der mensen. Eerst de kracht van de liefde mag gevoelen. Weer eens mag geloven dat zijn zonden zijn vergeven. En men mag weten, het beste komt nog. Dan is de nacht als een licht om mij heen. Dat zijn de levensmiddelen. Op weg en reis. Dat zijn ook reisvijanden. Die trekken mij op. De duivel. Die altijd weer dat volk aanvecht. Je hebt geen deel aan de God. De wereld die lokt en trekt. De zonde die als een belager aan de deur van mijn hart ligt. En daarom zijn er ook reisverzuchtingen. O God, help toch. Want alleen heb ik geen tegenstand tegen al deze vijanden. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Reisverzuchtingen. Reisverlangen. Wanneer zal die reis ten einde zijn? En, er is nog veel meer te noemen, een reiskleed. Dus dat volk heeft een reisdoel, een reisweg, reisgezelschap, reislevensmiddelen, reisvijanden, die krijg je er ook bij. Reisverzuchtingen, reisverlangen en een reiskleed. Hebben jullie er wel eens aan gedacht? Een reiskleed en natuurlijk een reisstaf en een stok enzovoort. Een reiskleed als laatste. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat is het reiskleed van de kerk. Hoort u dat? Het is maar niet een gestalte die er af en toe mag zijn. Het reiskleed van de kerk is de ootmoedigheid. En zo begint ook ons tekstwoord. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. De ootmoed als een kleed waarin je gehuld bent. Zo reist dus de kerk naar het erfgoed daarboven. Dat reiskleed. Mag ik daar uw aandacht bij bepalen? Onze tweede gedachte. De vreemdeling. Heeft iets gezegd over zijn weg. Zijn doel. Maar nu zijn reiskleed. Het reiskleed van de kerk nog een keer is de ootmoed. U kent misschien dat tekstgedeelte wel dat een bijzondere rol gespeeld heeft in het leven van Augustinus. Romeinen 13, het slot. Dat staat daar onder andere in het 14e vers. Maar doe dan aan de Heere Jezus Christus. Doe dan aan. Aandoen als een kledingstuk. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Wat is dat kledingstuk dan? Wat is dan die ootmoed dat ik wat gebogen over de wereld ga en bij tijd en ogenblik wat zucht? De deemoed. Nee, de ootmoed is Christus zelf. Met Christus bekleed zijn. Met ootmoed bekleed zijn. Heb ik hem, dan heb ik ook de ootmoed. Heb ik hem, dan heb ik de rechtvaardigheid die voor God kan bestaan. Heb ik hem, dan heb ik de heiligheid. Heb ik hem, dan heb ik alles. En een eeuwigheid voor nodig om zelfs dan nog niet uitgespeurd te raken in al die onnaspeurlijke rijkdommen die er in Christus zijn. Maar hier gaat het over. Heb ik Christus, dan heb ik de gerechtigheid, het kleden gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan. Dan heb ik in Christus alles gedaan. De schuld heb ik zelf betaald in Christus. De wet heb ik zelf gehouden in Christus. Dat is het kleed waarmee die reiziger, die vreemdeling, bekleed is. En dat is heel wezenlijk. En met dat kleed houdt hij bidstand. Bid stond als een ootmoedige en vernederde vreemdeling. Anders kunt gij geen bidstond in de ware zin van het woord houden. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, maar doe Christus Jezus aan. Dat gebeurt in de waarachtige bekering, geliefde. En hoe vaak moeten we het nog verzuchten, ook hier. Het is niet die verstandsgodsdienst. Het is niet die gemoedelijkheid van wel eens wat gehoord. En een tekst hier, vergeef het me. En een psalmpje daar. En een opening hier. En wat mogen geloven. En een betrekking op al die zaken. Het kunnen opleidingen zijn. Maar je kunt er ook nog maar even voor mee omkomen. Maar zijt gij overgegaan in die ander. Eén geworden met die ander. Dat ogenblik, een ondeelbaar ogenblik, dat ik uit mezelf heb overgezet in die ander. En daar heeft u het. In die ander gekomen. In die ander als het ware opgeslokt. Dan is die ander als een kleed om mij heen. Dan ben ik wat Paulus noemt in Christus. Christus mijn kleed. In hem. Met hem om mijn hulp. Dan is Christus mijn leven. Dan is het sterven gewin. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Met Christus bekleed. Als dat met bewustheid in de ziel mag zijn. Dan kan die onder alles komen. Want wat zegt hier Paulus, geliefde? We spreken over de vernedering. Hoofdstuk 5, we hebben het gehoord, gelezen, gaat daarover. Dat de ganse gemeente ootmoedig zal zijn. Begint met de raad van de kerk, als ik het zo mag zeggen. Allereerst de raad van de kerk. Om, wat is ootmoed voor u? Om te dienen. Te dienen. Af en toe altijd. Beetje, alles moet het kosten, alles. Alles. Om de kudde te weiden. Geen hooi. Het levende woord. Groen gras. Om te leiden aan de waterbeek. Niet uit heerszucht, maar om te dienen en voorbeelden te zijn. Waar is de tijd dat men zei, kijk, die man kent een ander leven. Dat zelfs de kinderen eerbied betrachten. Omdat ze iets gevoelden dat het leven wat in die man lag, voorbeelden van de kudde geworden zijn. Straks het loon ontvangen. Genadeloon. Hier niet meer geweest dan een onnutte dienstknecht en toch genadeloon. Man begreep in hem die alles heeft volbracht. De raad van de kerk met ootmoed dienen in de gemeente. Ten tweede spreekt dan Paulus, herzegt Petrus, de jongen aan, de jongeren. Om zich te onderwerpen aan de raad van de kerk, de oudingen, de diaken en de voorganger. Maar ook zich te onderwerpen aan de ouderen met hun wijsheid en levenservaring. Om daarvan ook te leren. Jeugd der gemeente. Om te luisteren naar de ouderen. En de oudsten die over ons gesteld zijn. Maar ouderen onder ons, dan moet die wel wat te zeggen hebben. En jongeren voelen wel of er leven aan uw ziel is. Of dat het een dode waarheid is die u uitbrengt. Een eindeloos herkoud. Dan besluit Petrus allen onder diezelfde eis. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Om elkander onderdanig te zijn. Om te buigen en te bukken onder elkaar. Om te dienen. niet te heersen in de gemeente. Dat is echt de eeuwige belangen van een ander op het oog hebben. Ik pleit hier vanmorgen niet voor een gezelligheidskerk. Met allerlei verenigingen en allerlei hebbetjes. En dit en dat. Dat is die plakkerige godsdienst, daar gaat niet van. Maar werkelijk de eeuwige belangen van een ziel op het oog hebben. Tot nut en zaligheid van die ander uw gaven aan te wenden zoals de catechismus dat zegt. Daar gaat het over. Een ziel te zien in eeuwigheidslicht. Dat geeft echte betrokkenheid. En dan bent u er. En dan kunt u ook de minste zijn. Dan kunt u uw eigen voorrechten ook opgeven. Ik zal u een voorbeeld noemen. Als Paulus hoort dat hij door het eten van bepaald vlees anderen, zijn zwakke broeder, ergers, en zegt, dan zal ik in de eeuwigheid geen vlees meer eten. Dat heb ik er wel voor over. Om mijn mede zwakke broeder niet te ergeren. Dan kan ik de Jood een Jood en de Griek een Griek zijn. Dan kan Paulus zelfs zo ver gaan. Waar hij alles afsnijdt van de wet. Geen besnijdenis, geen spijswet meer voor de zaligheid. Kan hij toch zo ver gaan. Om maar geen ergernissen aan zo te geven. Laat hij Timotheus besnijden. Dat is nou buigen. De minste zijn, eigen voorrechten opgeven om een ander te kunnen dienen. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Zo zal het zijn. Dat is een echte vreemde. Die kan onder een ander komen. Dat is een reisgewaad. Maar er staat iets bij. En vernedert u onder de krachtige hand Gods. Ootmoed in eerste instantie. In het leven met elkaar. De minsten zijn u zelf verloochenen. Maar dat kunt u alleen maar. Als u eerst en bovenal en steeds weer onder God bent gekomen. U kunt niet onder een ander komen als u niet eerst onder God gekomen bent. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Wat is dat eigenlijk? Dat is die lage plaats voor God innemen. Welke lage plaats? Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God. Eigen lust en zin te vrezen. En ons stil te voegen naar zijn wil. Die lage plaats, geliefd. Dat is ook de waarachtige bekering. Wat is het anders dan vernederd worden? Afgebroken worden. Wat is een mens? In zijn natuur staat met hoogmoed bekleed. Hij moet zijn eigen zin hebben. Hij heeft altijd gelijk. En een ander is er alleen maar voor mij. Om mij van dienst te zijn. En daarom wil ik die ander ook wel van dienst zijn. Want voor wat hoort wat, niet waar? Misschien is dat uw bidstond ook wel. Erg hoor. Dat is de mens in de hoogmoed. Rechthebbend. Eisend. Recht overeind door het leven. Met al zijn godsdienst. Maar dat is het ware werk niet hoor. Als God een mens bekeert, dan breekt hij hem af. En dan kan dat in één keer zijn. Dan kunnen jaren overheen gaan. Het is net met een bouwwerk. Je kunt het in één keer neerhalen. Je kunt het steen voor steen afbreken. Maar afgebroken wordt de mensen. Tot op de fundamenten. Wat zijn de fundamenten van ons bestaan? Vijandschap tegen God. Dat blijft erover. En dan zal dat het grootste wonder zijn. Dat vijanden met God verzoend worden. Als God gaat bekeren, breekt hij af. Uw godsdienst. Uw eigen dunk. Al het goed en goud van deze wereld waar u het nog zo goed mee kon doen. Alles wordt afgebroken, wat blijft erover? Een arm, ellendig, noodruftig en verdoemelijk zondaar. En die moet voor eeuwig weggestoten worden van voor Gods aangezicht. Daar brengt God al zijn volk voor de poorten van de hel. Daar liggen ze verloren op het vlakke des velds. Zou niemand zorgde voor mijn ziel. Uitgekleed. En dan ontredderd. En dat met een eeuwigheid voor ogen. Kent u dat? Dan weet de mens niet meer waar hij zoeken moet. Wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat de dood voorhanden scheen en niemand zorgde voor mijn ziel. God breekt zijn volk af. Tot op het fundament. Men blijft er over een hellewicht. En een erwachten van de hel. Daar, geliefde. Daar wordt dat woord waar. Toen we afgebroken werden. Toen er maar één recht overbleef. Eén recht. Ze zeggen altijd dat je als een rechteloze voor God moet invallen. Dat is niet waar. Ik heb één recht overgehouden. Het recht op de eeuwige dood. Daar wordt een ziel overgenomen. Dat is een Bijbelse bekering. Dat is naar het woord. Want ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En daar overgegaan in die ander. Daar op die vernedering verhoogd in Christus. Afgebroken. En wat is dan het vervolg? Opgericht. En weer afgebroken. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Ik dacht in het begin, nu wandel ik stilletjes aan, zo direct naar de hemel. Afgebroken. Eén zonde maakt scheiding en daar lig je. En je roept het uit, Heere, dan is het nooit waar geweest. Dan komen de vijanden in je hart naar boven. Je hoort honden blaffen die je nog nooit gehoord hebt. Wat er allemaal in het hart schuil gaat. En de ziel roept het uit, Heere, nou kan ik niet meer bekeerd worden. Dan wordt hij weer afgebroken. Tot op de fundament. En dan blijft er weer over één schreeuw, o God. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Ja, zeggen de mensen, maar je kunt toch vertellen. Nee, ik kan niks meer vertellen. Ik weet niks meer. Ik kan niet uit, ik kan niet ingaan. Weer afgebroken. Aan de zonde ontdekt. Aan de grond gekomen. En daar beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. En dan opnieuw. Zangtijd. Maar weer raakt de kerk uitgezongen. Weer afgebroken, want Efraïm moet omgekeerd, omgekeerd, om. Zo gaat de kerk naar huis, mensen. En niet anders. Echt niet. God neemt het eerste om het tweede te schenken. Zo is het mij vergaan. Alles wat er was, is weg. Maar als de Heer weer overkomt, neemt hij meer mee dan ik ooit gehad heb. Maar niks is mij toebetrouwd. Ik ga ermee de hoogte in en weer neemt God alles af. Dat is nou vernederd worden. En daarom heeft Athene het zo prachtig gedicht, hè? In Psalm 19, vindt u niet? Geen meerder goed, Heere, gij mij geven meugt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. En dat heb ik nodig, dat weet ik. En daarom al die slagen en die tegenstand. Murmureren, onverenigd, boos. En weer aan de grond. Er weer ondergebracht. Wonder dat ik hier nog sta, gemeente. Dat we nog niet ter helle zijn gevaard. Zo wordt een mens kort gehouden. Dat is wat de spreukendichter zegt. Wel gelukzalig is de mens die gedurig vreest. Die zegt de kanttekenaar, dat is steeds weer met die vrees dat ik nog verloren zal gaan. Zo ligt dat. Vernedert u dan. Geen meerder goed, Heere, gij mij geven meugt. Vraag hem maar om, hoor. Vernedering. Afgebroken. Hoe dan? Lage gedachten van mezelf. Wie ik ben. Dat ik God verlaten. Rondgezworven. Een schandvlek in deze schepping. Ik krijg steeds meer mijn verleden terug. Maar ook de genade die bewezen is, mag je ook niet ontkennen. Dat de Heere in Christus is overgekomen en mijn ziel liefelijk heeft omhelst, dan zak je nog dieper weg over zoveel genade aan zo'n doemeling bewezen. En nog meer gedachten, ja, met al die genade bewijzen aan zo één bewezen. Toch weer van God afgegaan, harde gedachten van God gekoesterd. zijn dienst niet meer ter harte genomen. En God zo getrouw was sterk. Ik laat hem los en hij laat mij niet los. Dan zak ik nog dieper weg. Over zoveel trouw en zoveel goedheid. Voor zo'n wegloper en afzwerver. Dat is nou vernederd worden. Om de krachtige hand Gods. Krachtig. Die hand die alles geschapen heeft. Die alles onderhoudt, in stand houdt en regeert. Die hand, dat is de voorzienigheid Gods zonder 10. En daaronder. Niet om in de hel geduwd te worden, maar daaronder. Als een liefhebbende hand. Ze mogen leven. Uit die hand bediend te worden. Aan die hand alles toe te vertrouwen. Door die hand beschermd en beschaduwd te worden. Onder die Gods regering te mogen leven. Niets te wezen. Dan ben ik het beste te genieten. Als ik niets ben. En heb ik wel iets, blijf dan maar uit mijn buurt. Niets te wezen. In ons eigen oog voor God. Vernedert u dan. Steeds op die lage plaats gebracht te worden. En dat gaat altijd samen met hoge gedachten van God. Hij zo hoog, zo verheven. Zo een en al liefde. Een en al barmhartigheid. Een afgrond van erbarmen. En die heeft zich ontfermd. Over zo'n aardworm als ik ben. Hier, en dat kan toch niet waar zijn. Toen de Heere de gevangenen van Sion wederbracht, waren wij als degene die droomden. Ik heb het zo vaak uitgeroepen, Heer, is het nou waar? Ik kan het er niet voor houden. Vernedert u dat. En dan zeg ik ook vanmorgen, ik zoek het van nature niet hoor. Het is toch de beste plaats. Want ik kan God geen kwaad meer doen. Toch? Ik kan er geen kwaad meer doen. En zo gemeente, ik moet verder. Ik zie het. Zo, als een vreemdeling. Met het kleed van ootmoed, buigend onder elkander en onder de krachtige hand Gods vernederd. Zo wordt bid stond gehouden. En dan staat er, werpende, in de vertaling niet, maar in het origineel wel, werpende al uw bekommernis op hem. Met dat kleed, als een vreemdeling, op reis, vernederd. Zo bidden. Met het kleed van de hoogmoed aanbidden, weet u wel hoe dat gaat. Hè? Ik dank u, Heere, dat ik niet zo ben als die tollenaar. Dat is de godsdienst in het pronkgewaad. De hoogmoed. Dichtbij het altaar. Ogen onbeschapen, omhoog geslagen. Daarachterin, hè. Het is een wonder dat hij niet weggestuurd werd. Tollenaar in de tempel die bids onthoudt. Helemaal achteraan. Hij durfde niet hoor. God bracht hem daar. Dan stond hij maar te schreeuwen. O God, wees mij de zondaar verzoend. Verder kwam die man ook niet. Deze ging hij naar huis. Gerechtvaardigd meer dan die ander. Bids stond. In dit gewaad. Dat Christus gewaad. Die de hoogmoed heeft gekruisigd. Van zijn volk. En de ootmoed heeft geschonken. Hij die de ootmoed zelf is Christus. Die altijd de onderste weg is gegaan. Ze hebben hem gescholden. Hij schold niet weder. En als ze hem leed aandeden, dreigde hij niet. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. De onderste weg gegaan. Alles over hem heen. Met de last van de zonde op zijn rug. Met de toren van God brandende in zijn ziel. Alles heeft hij aanvaard. Onder alles is hij gekomen. En met die ootmoedige Christus wordt Gods volk nou bekleed. Ik weet, die hoogmoed steekt steeds weer de kop op. Maar toch, de ootmoed zal overwinnen. zijt met de ootmoedigheid bekleed en vernedert u onder de machtige en krachtige hand God. Dat is de gang van de kerk. Zo wordt bidstond gehouden. Als een uitgeschudde. Alles missen. Rechteloze en verdoemelijke zondag. Haast u tot mijn hulp en red. Uit diepte van ellende roep ik met hart en mond dat u die heil kunt zenden. Behoeftig volk in hun noden, in hun angst en pijn gans, hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En die zullen bidstond houden. Voor gewas, voor arbeid, voor al wat nodig is om de tijd door en uit te kunnen gaan. Die mogen ook vanmorgen hart en oog opheffen naar omhoog. Laten we ervan zingen, 123. Eerste vers. 123, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid het eerste van 123. Geliefde, die lage plaats vernedert u dan, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardige. God wederstaat de hoogmoedige. Wederstaan, dat is dat God tegenover u staat. Dat is wat gemeente, als God tegenover u staat, dat is dat hij uw tegenstander is. Als je God tegen hebt, dat is wat. God tegen. En straks als een hoogmoedig, misschien zeer godsdienstig mens, deze God ontmoeten. Die u heeft wederstaan. Die u zal wederstaan. Ga weg van mij. Gij vervloekt in het eeuwige vuur. Dank dat gehouden met de klevende hoogmoed. Rechthebbend. Onvernederd. Onverenigd. Want God wederstaat de hoogvaardige, de hoogmoedige. Maar geeft de nederige genade. God houdt zich over. Een ellendig en arm volk. Meer zal het hier niet zijn. Maar die worden verzorgd. Ontvangen genade. En worden verhoogd. Ontvangen genade. Genade. Dat is uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Ik weet niet waarom God omgezien heeft naar mij. Dat roept ieder van het volk. En waarom was het op mij gemunt? Dat is genade. En het is genade op genade. Want ik kan ook niet vasthouden wat ik gekregen heb. Er is genade nodig om het te mogen blijven houden. Er is een biddende hoge priester voor nodig. Omdat ik het geloof niet zal kwijtraken. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Genade. En dat wordt het steeds meer. Van mijn kant alles verzondigd. Genade alleen. Van hem die trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat zal mijn laatste schreeuw zijn. Genade, o God. Genade. Alles genade. En dat geeft hij. Vrije gift. Van een soeverein God. Na alleen. Die verzorgt hij. Want hij zorgt voor u. Vernederde. Verootmoedigde. Hij zorgt voor u. Het zal u aan niets ontbreken. Olie en wijn zullen er zijn. En zijn volk zal niet omkomen in dure tijd en hongersnood. Hij zorgt voor u. En dan wilt u graag weten waar die zorg in bestaat, hè? Nou, luister maar naar Paulus. Boven bidden en smeken. Hij zal meer geven dan u gevraagd heeft. U kunt nooit zoveel vragen als hij uiteindelijk toch zal geven. Al was het alleen maar omdat u niet weet wat u vraagt. U vraagt op dit nieuwe jaarseizoen, Heer, om arbeid. En als u het nou niet krijgt. Dan te zeggen. En toch meer gekregen dan ik gevraagd heb. Als u vraagt om gezondheid. En u wordt ziek. En dan te mogen zeggen. Nou, ik heb meer gekregen dan ik gevraagd heb. Toen je zo opeens in het ziekenhuis lag. Heb je dat ook gezegd. Het is goed voor mij. Zou je het willen missen? Had anders gemoeten. Boven bidden en smeken. Werpende al uw bekommernis op hem. Werpende. Hè? Dat is omhoog werpen. Werpen, dat is ook kwijtraken. Ik weet niet zeker meer, ik dacht dat het Gatsby was. Die dat voorbeeld geeft. Van een vrouw die een geopende toegang kreeg tot de hemelhof. Dat is wat als je dat mag krijgen. Die ogenblikjes. Dat werkelijk een geopende toegang wordt gegeven om alles tot God te mogen naderen. We kunnen niet meer ophouden. We kunnen niet meer ophouden. Ik zeg het misschien een beetje plat, maar dan sleep je er alles bij. En dit nog, Heer, en dat nog, en die ook. Gatsby, er was een vrouw die kreeg een geopende toegang. En ze kon het kwijt. Ze heeft al de bekommernis neergelegd bij hem. En weet je wat ze deed toen ze aan me zei? Toen nam ze het allemaal weer mee. Toen nam ze al die zorgen weer mee. Een ogenblikje kwijt. Maar hier staat werpen. Dat kwijtraak. Ik heb veel zorgen. U ook. raak ik het nou kwijt? Het is maar één weg. Want het is makkelijk, hè? Al mijn zorgen, nou, dat is nogal wat. Die leg ik hier neer, heren. Ik weet het verder niet meer, hoor. Moet u maar zien. Zou het zo gaan? Ik raak mijn zorgen alleen maar kwijt als ik mezelf ook kwijtraak. Met mijn zorgen, dan is het goed. Heren, dan is het goed. En dat wens ik u van harte toe. Bid stond. In het gewaad van de ootmoed. Om uzelf weer eens kwijt te raken met al uw zorgen. Hij zorgt voor u. Of is dat niet waar dan? Boven bidden en smeken. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. En al die slagen wil ik er niets meer af hebben. God heeft er nog nooit verkeerd gedaan. Ik wel, ik doe niet anders. Hier geeft hij genade. Vrije gunst. Geen recht op. Die verzorgt hij. Voor hen zorgt hij met die hand. Zondag 10 nog een keer. Die almachtige hand. Die en ziekte en gezondheid. Volle en lege stallen geeft. Die hand. Daaronder. Die regeert. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken. Alles. Dat u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft. Met wonderbaar beleid. Geheel het werk volbracht heeft. Waarom gij thans nog schrijft. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. Dat u verwonderen moet. Ja. Die zal u ook verhogen. Te zijn tijd. Ik lees het liever met een hoofdletter. Op zijn tijd. Daar wil ik mee eindigen vanmorgen. Gemeente, ik moest veel laten liggen. En u mag best weten, ik las dat. Dat Petrus daar zo schrijft. Dat hij met weinige woorden heeft geschreven. Ja, dat moet ik nog leren, denk ik. U heeft het me nooit euvel geduid, dat weet ik. Houd me ook vanmorgen maar voor verontschuldigd. Ik moet toch veel laten liggen, maar dit dan toch nog. Die ook verhoogt, hij zorgt voor u. Hij zorgt voor u. Als je nou eens terugkijkt, heeft het je ooit aan iets ontbroken, jongen? Kunnen zeggen, heren, dat was te kort. Durf je dat te zeggen? Altijd meer. Ik kan het soms niet op. Zoveel. Boven binnen smeken. Nou ga ik toch weer verder. Het is wel eens gebeurd midden in de nacht. Ik zou zo de straat op gegaan zijn. Om al dat volk op te roepen. Om samen dat grote goed te delen. En dan nog niet op te kunnen. Nou ja. En toen was de gemeenschap met de kerk erboven. Boven binnen smeken. Geeft hij. Uit goedheid zonder pijn het eeuwig zalig leven. En hij verhoogt, dat is het laatste, zei ik. Dat is ook het laatste. Hij verhoogt. Zeker 5 maal in het leven van zijn volk. De eerste verhoging. Toen ik uit die ruisende kuil werd opgehaald. Van het vlak in het veld werd opgenomen. Weet u wel, met die derde voorbijgang. En aan zijn borst gedrukt. En voor de Vader gebracht. De eerste verhoging. De tweede verhoging. Weer gevallen. Buiten hoop. Net als Asaf. Nu stop ik, heren. Nu doe ik het nooit meer. En weer opgeramd. Weer erbij gezet. Uitgered. Uit al die gevaren. Verlost van mijn vijanden die de overhand dreigen te krijgen. Verlost. Dreigen te krijgen. Verlost. Een rotssteen gesteld. Die derde verhoging. Een derde verhoging. De eerste is in Christus. De tweede is uitgerekt op een rotssteen gesteld. Die derde verhoging. Dat er momenten zijn dat een mens een hoog vertrek wordt gebracht. Een venster op de eeuwigheid. over alles heen te mogen kijken. Zomaar in te mogen blikken. In de heerlijkheid die Gods kerk te wachten staat. Dan zou je zo naar hemel willen stappen. Met eerbied gesproken. In de vierde verhoging als de ziel gaat sterven. Als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. Rot er even in uw schoot, berg mijn zielen voor de dag. Dan bij die lieve borg te mogen komen. God en het lam te mogen aanschouwen. En dan het vijfde. Zijn laatste verhoging. Als al dat volk met lichaam en ziel uit de drek verhoogd wordt. En gesteld bij de prinsen van zijn val, bij die lieve engelen daarboven. De laatste verhoging. Al dat volk. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het lichaam en ziel. Alles te boven. Johannes heeft het gezien op de berg Sion. De kerken en het lam. De zonde te boven. De zorgen te boven. De strijd te boven. De vreemdelingschap te boven. Alles te boven. Verlost van mezelf. Jacob blijft in het graf achter. Israël zal er zijn. En samen met al die lievelingen. Aan die ronde tafel der liefde. Te mogen zien op hem. Die zich heeft doodgeliefd. Voor een schuldig volk. Die al de gegevenen des vaders meegenomen heeft. In zijn lijdens en stervensgang. Maar ook met de kerk is opgestaan. En ten hemel is gevaren. Met al die lievelingen verenigd. Rondom het hoofd van de kerk. Aan een ronde tafel samengebracht. Hem te mogen aanschouwen. Die mijn liefste is. Om te zien God en het lam van aangezicht tot aangezicht. Hem te kennen. Weg te wonderen. In aanbidding weg te zinken. En maar één ding te kunnen zeggen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan, dan is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in Vaderland. Amen. 72 gemeente. Psalm 72 en... Mag ik dan verzoeken in afwijking van hetgeen door mij ongetwijfeld zal zijn opgegeven. Het zevende vers, nooddruftigen, het zevende, zal hij verschonen aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Het zevende van Psalm 72. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.